Het is al een paar weken dat ik zo'n beetje toeleef naar deze preek. En dan ben je er ook in je gebed wel mee bezig. En dan bid je soms ook van: Heer, wat wilt u dat ik naar voren breng? En eigenlijk gaf de Heer mij door verschillende situaties heen het op mijn hart om vandaag eigenlijk gewoon, ik zou haast zeggen, het aloude evangelie gewoon een keertje klaar en duidelijk te presenteren. Dat is mijn bedoeling, dat is mijn verlangen. Ik hoop dat voor iedereen die hier is vandaag, dat hij niet naar buiten zal gaan zonder gewoon duidelijk begrepen te hebben wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. En wat de Heer van ons vraagt als reactie daarop. Als het niet duidelijk is, kom dan alsjeblieft na de dienst even naar me toe en vraag gewoon van: kijk, u hebt daar iets gezegd, maar dat begreep ik niet zo goed. Kom gerust naar me toe of een van de andere verantwoordelijken van de gemeente. En ik hoop dat het gewoon klaar en duidelijk is. Dus misschien voor de mensen die hier al heel lang komen, dat het nou niet zo heel veel nieuws zal zijn. Maar dan hoop ik dat het gewoon een opfrissing zal zijn. Dat u weer verbaasd mag zijn, verwonderd mag zijn over wat Jezus voor ons gedaan heeft. Ik ga niet vanuit één bepaald Bijbelgedeelte vertrekken en daar heel de dienst mee bezig zijn. Ik zal door de Bijbel heen verschillende Bijbelteksten aanhalen en aan de hand daarvan ook laten zien wat Gods woord ons leert over wie Jezus Christus was, wat heeft hij gedaan, met specifiek de focus ook op de kruisiging, en dan ook de vraag van: wat voor reactie verwacht de Heer van ons daarop? Dus in de eerste plaats, wie was Jezus? Wie was zijn ware identiteit? Rond kerst, dat is nog niet zo lang geleden, hebben we herdacht hoe God zijn Zoon, Jezus Christus, naar deze wereld zond om hier, in een toch geestelijk duistere wereld, zijn licht te laten schijnen. En al vanaf zijn geboorte was het duidelijk dat er met Jezus iets speciaals aan de hand was. Hij was niet zomaar één van ons, niet zomaar een gewoon mens. Hij was ten volle mens, juist, maar hij was meer dan dat. Toen zijn moeder, Maria, in verwachting was, eigenlijk moet ik al zeggen voordat zij in verwachting was, was daar een engel bij haar op bezoek die eigenlijk vertelde dat ze zwanger ging zijn. Maar ook dat het geen normaal manier is dat iemand in verwachting raakt, want staat er in Lucas, de evangelist Lucas, die zegt dat in Lucas 1, vers 35. En de engel antwoordde en zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het Heilige dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. Ziet u, het was niet de normale samenkomst van man en vrouw, Jozef en Maria, en daaruit het kindje Jezus. Nee, eigenlijk stond Jozef, die man, Jozef, helemaal buitenspel. Het was Maria en het was de Heilige Geest die door de kracht van de Heilige Geest haar overschaduwde, waardoor ze in verwachting raakte. Waardoor deze zoon die geboren ging worden, Jezus, meer was dan mens. Hij was voluit mens, uit Maria, ook als mens geboren. Maar hij was wel overschaduwd door de Heilige Geest. Daar vond de conceptie plaats en daaruit is Jezus geboren. Vandaar dat hij ook heilige genoemd kan worden en zoon van God. Hij wordt op andere plaatsen ook wel zoon des mensen genoemd. Hij was ook mens, maar hij was ook zoon van God. Dat is zijn ware identiteit. En Jezus zelf heeft dit bij verschillende gelegenheden bevestigd. Dat dit niet alleen maar bij zijn geboorte of eigenlijk voor zijn geboorte al gezegd werd over hem, maar dat hij ook werkelijk zoon van God was. De apostel Johannes bijvoorbeeld, die schrijft in het 10e hoofdstuk, een tafereel eigenlijk dat zich afspeelt in de tempel. En dan staat er: en Jezus wandelde in de tempel in de zuilengang van Salomo. Ja, misschien moet ik even wachten, sommigen lezen graag mee in de Bijbel. Als u dat wilt, het is Johannes 10 vanaf vers 23. Ik wil daar eventjes toch de gelegenheid voor geven. Dus ik kan het zo voorlezen, maar ik kan het ook even meelezen. Johannes hoofdstuk 10, vanaf vers 23. Ik heb zelf altijd de NBG-Bijbel, meest vertrouwd mee. Anderen hebben er soms een andere vertaling, geen probleem. U zult merken dat het inhoudelijk wel op hetzelfde neerkomt. Johannes 10 vanaf vers 23. En Jezus wandelde in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem: hoe lang houdt gij onze ziel nog in spanning, indien gij de Christus zijt, de gezalfde, de Messias, die zij verwachten, waar ze zo naar uitkijken. Ze zeggen: indien gij de Christus zijt, zeg het ons dan ronduit. Jezus antwoordde hen: ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Hij zegt: als ik nog niet kan geloven, oké, maar kijk dan naar mijn werken die ik doe. Die zijn het die van mij getuigen. Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. Amai, Jezus durft nogal. Ik geef u eeuwig leven. Wie kan er anders eeuwig leven geven dan God alleen? Maar dat, toch zegt hij dat. En ik geef u eeuwig leven en ze zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Want mijn Vader, wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. En niemand kan iets roven uit de hand mijns Vader. Ik en de Vader zijn één. Dat is een heel duidelijke bevestiging. Jezus zelf zegt ook van zichzelf dat hij één is met de Vader. Dat hij God is. Twee naturen, mens, maar ook God. Ten volle in één persoon. Ik en de Vader zijn één. Toen Jezus op een bepaald moment, later op, sprak over zijn heengaan. En dat hij voor zijn volgelingen een plaats ging bereiden. Toen vroeg Filippus, een van de apostelen, hem: Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem: ben ik zo lang bij u, Filippus? Ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? Dan zag je, dat is toch eindelijk een antwoord dat naast de kwestie is. Filippus vraagt: toon mij de Vader. En dan zegt Jezus: ben ik nou zo lang bij jullie? Wie mij gezien heeft, zegt Jezus, heeft de Vader gezien. Hij identificeert zich volledig met de Vader. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dan maakt het wel een beetje meer zin, hè? Dat hij zegt van: ben ik zo lang bij je geweest? Hoe zegt hij dan: toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, zeg ik niet uit mezelf, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Of anders, gelooft om de werken zelf. Weer opnieuw. Kijk naar mijn werken die ik doe. Dat is ook toen een van de discipelen, of misschien een paar discipelen van Johannes, de doper, bij hem kwamen. Toen Johannes in de doper in de gevangenis zat en eigenlijk een beetje de klus kwijt was. En dacht van: hoe kan dat nou? Ik heb de weg voorbereid voor Jezus. En nu zit ik hier in de gevangenis. Hoe kan ik dat nu allemaal rijmen? Gelovig zijn en dan zo lijden, dat kan toch niet? En dan zendt hij een paar van zijn volgelingen naar Jezus en die vraagt hem: bent u werkelijk de Christus? Bent u werkelijk de Messias? En wat zegt Jezus? Hij zegt niet ja of nee. Hij zegt alleen: kijk naar wat ik doe. Mensen genezen. Mensen worden bevrijd. Enzovoort, enzovoort. Hij wijst naar zijn werken. Die getuigen van wie hij werkelijk is. Nu, je kunt natuurlijk denken: ja, Jezus heeft het wel gezegd. Ik en de Vader zijn één en ik zal ze eeuwig leven geven. En wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dat kan hij wel zeggen, maar klopt dat ook wel? Was er niet zomaar iemand die iets zei? En dat uiteindelijk niet klopte, want ja, iedereen kan wel zeggen: ik ben God. Maar daarom ben ik God nog niet, hè? Maar klopt het wat Jezus zei? Nu, ik wil u 3 mogelijkheden geven. Ik zie eigenlijk geen andere. En ik wil u gewoon uitdagen om uw verstand te gebruiken. En na te denken over deze dingen. Niet zomaar klakkeloos over te nemen omdat ik het zeg of anderen het zeggen. Maar denk daarover na. Wat zijn de mogelijkheden als iemand zegt: ik ben God. Zoals Jezus deed. Dan denk ik dat het 3 mogelijkheden zijn. Ofwel was Jezus psychisch gestoord. En meende hij iets te zijn dat hij in werkelijkheid totaal niet is. Ik heb ooit een neef gehad. die 4 weken in coma had gelegen na een accident. En er was iets beschadigd in zijn hoofd. En toen hij weer uit die coma kwam, meende hij ook dat hij soms iets was wat hij niet was. Als er een vliegtuig overkwam, dan zegt hij, oh ja, dat is een dinne. Dat was mijn vliegtuig. En daar vliegt iemand op. Maar dat klopte niet, hè? Want ik wist dat wel. Maar kun je zoiets van Jezus zeggen? Ja? Psychisch gestoord. Oké, we gaan er straks even op in. Ten tweede, of hij was een hele slimme, zeer goed bij de pinken en een goede manipulator. Om mensen naar zijn hand te zetten. Om uiteindelijk zelf er beter van te worden. Om zelf meer macht te krijgen. Of wat ook. Was hij psychisch gestoord? Of was hij een heel slimme manipulator? Oftewel, de derde mogelijkheid is, hij was wie hij zei dat hij was. We gaan het nu eventjes wat uitdiepen. Ik zie geen andere mogelijkheden. In de eerste plaats, Jezus wijst meerdere malen naar zijn werken. Aan de vruchten ken je de boom. Nu, als we lezen welke wijze woorden dat Jezus sprak, dat zelfs de meest geleerde mensen in zijn tijd, die hij sprak, schriftgeleerden, fariseeën, mensen van die goed gestudeerd hadden, die stonden sprakeloos als hij begon te spreken. Is zo iemand psychisch gestoord? Dan zeg ik onmogelijk, onmogelijk. Dan is hij een manipulator. Nu, een manipulator, iemand die anderen naar zijn hand zet om er uiteindelijk zelf beter van te worden. In materieel opzicht, in macht, positie. Was Jezus zo iemand? Ik ben God. Was dat alleen maar met die bedoeling? Dan zeg ik, als je kijkt en leest wie Jezus was, dan zie ik dat hij voortdurend diende. Hij was niet op zichzelf uit, hij was erop uit om anderen tot zegen te zijn, te dienen. Dat is Jezus. En de verschillende mogelijkheden die hij kreeg om zelf inderdaad een bepaalde positie in te nemen, die wees hij af. Denk aan de verzoekingen in de woestijn. In het begin van de evangelie komen die voor, dat Jezus op een bepaald moment door Satan op de proef gesteld wordt. En Satan zegt van, kijk, doe 1 knieval voor mij en ik geef je al die koninkrijken. Die zijn voor u. Nu, als hij werkelijk erop uit was om zelf beter te worden, was dit toch wel de moment. Te zeggen van, oké, dan doe ik even die knieval. Dan is al die koninkrijken voor mij. Maar hij weigerde het. Hij deed het niet. Want dat was niet zijn hoogste doel, waarom dat hij hier op aarde was. Later, we weten van die intocht in Jeruzalem, dat de mensen zijn weg plaveiden en met palmtakken riepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heere en de koning van Israël. En wat deed hij? Ging die erop in en ging die direct naar de troon in Jeruzalem? Nee. Hij zegt, mijn tijd is er nog niet. Hij wachtte liever op de tijd dat de vader zei, nu is het tijd om koning te zijn. Ga zitten aan mijn rechterzijde. Maar niet op dit moment, niet door mensen. Jezus was daar totaal niet mee bezig om meer beter te krijgen in materieel opzicht of wat ook. Op een bepaald moment zei hij zelfs dat hij geen steen had om zijn hoofd op neer te leggen. Dat was Jezus. Dienen. Dus, als we gewoon eerlijk die dingen bekijken, dan moeten we zeggen, hij was geen slimme manipulator die erop uit was om er zelf beter van te worden. Hij diende. Hij was onmogelijk psychisch gestoord. Hij heeft de mooiste, meest wijze dingen gezegd die ooit een mens gezegd heeft. Lees gewoon de bergreden. Dingen die zo ver verheven zijn boven ons menselijke denken, zou ik zeggen, Jezus was niet gestoord. Maar hij was werkelijk, dat is de enige conclusie voor mij, hij was werkelijk wie hij zei dat hij was. Hij was de Zoon van God. Oké, we gaan nu kijken, wat heeft Jezus gedaan? Dus we hebben nu gekeken naar zijn identiteit, wie hij was, Zoon van God, volmaakt, zonder zonde. Dat is wel belangrijk voor wat we straks gaan bekijken, om dat te beseffen. Wie Jezus werkelijk was. Maar ook wat heeft hij gedaan? Ik denk als er één woord is waarin ik kan omschrijven wat Jezus deed hier op deze wereld, dan was het dienen. Wat zijn openbare bediening betreft, dan kunnen we alleen maar zeggen, hij was daar om mensen te dienen. Ook zijn vader, de wil van de vader, die stond eigenlijk bovenaan. Maar dat uitte zich in het dienen van mensen. Je zou kunnen dat dienen onderverdelen in drie hoofdzaken: prediking, genezing en bevrijding. Prediking had een grote plaats in zijn openbare bediening. Maar ook genezen van zieke mensen. En ook bevrijden van mensen die door demonen bezet waren. Daarnaast deed hij ook wel een aantal wonderen, zoals brood vermenigvuldigen. Of in een storm die storm bedaren. Of over het water lopen. Dat zijn zo'n paar van die zaken die we enkele keren tegenkomen. Maar dit was niet de hoofdzaak van zijn bediening. Dat kun je niet stellen. Hij deed het wel en we kunnen daarin opnieuw zien dat hij meer was dan gewoon een mens, maar dat hij werkelijk zoon van God was, dat hij God zelf was. Maar daar lag niet het hoofdaccent: prediking, genezing, bevrijding. Mensen die vastgelopen waren in het leven, door ziekte, daardoor niet meer konden werken, daardoor geen inkomen hadden, op een gegeven moment gewoon volledig letterlijk aan de kant van de weg zaten om te bedelen, dat was nog het enige. Jezus zag het, genas. Mensen die door demonen bezet waren, die soms volledig uit de maatschappij verstoten waren. Helemaal alleen op de graven. Dat ze te gevaarlijk waren, ook in de gewone maatschappij. Jezus had daar bewogenheid voor. Hij bevrijdde. Hij maakte mensen beter. Hij gaf ze nieuwe uitzichten, hoop, toekomst. Daar waar wij mensen zouden zeggen, dit is een onmogelijke, uitzichtloze situatie. Daar ging Jezus naartoe en hij bracht weer hoop. Uitzicht, nieuw leven. Dat was Jezus. Dienen, dat was zijn taak. Niet zelf zeggen, er beter van willen worden. Dat was niet zijn ding. Dat was het niet. Op een bepaald moment toen zijn discipelen ruzie maakten over wie van hen toch wel de belangrijkste was. Ik of jij of die. Hè? Wat zei Jezus toen? Je kunt dat vinden in Markus 10 als u het mee wilt lezen. Markus 10 vanaf vers 42. Er staat: gij weet dat zij die regeerders van de volken heten, heerschappij over hen voeren. Dat zei hij tegen zijn discipelen, die bezig waren wie van hen, in plaats van te weten en te erkennen, Jezus is de hoogste, maar wie van ons is wel de grootste. Wat menselijk soms, hè? Zo klein menselijk zijn wij soms. Hè? Maar Jezus gaf er sowieso een wijs antwoord op. Gij weet dat zij die regeerders van de volken heten, heerschappij over hen voeren, en hun rijksgroten oefenen macht over hen. Zo is het echter onder u niet. Maar wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Dat is Jezus. Dat is Jezus. Zo sprak hij en zo deed hij. Dat noem ik integriteit. Daar was geen afstand tussen wat hij zei en wat hij deed. Dienen als een slaaf. Hij was degene die op een bepaald moment tegen zijn discipelen, die toen nog naar elkaar keken, ze waren in een huis gekomen en normaal moet je dan eerst even de voeten laten wassen, dat is een slavenwerkje, maar die slaaf was er misschien niet. En ze keken een beetje naar elkaar, wie gaat het oppakken? En dan eventueel maar met vuile voeten aan tafel, want ze voelden zich allemaal te belangrijk om dat werkje te doen. Wat deed Jezus? Hij pakte de handdoek. Hij waste hun voeten. Kom water en een handdoek. En hij waste hen voeten. slavenwerkje. De hoogste deed het minste werk. Deed het werk dat het minste in aanzien was. Dienen. En zoals we net lazen, dat hij was gekomen, zoals Jezus zelf ook zei, om zijn leven te geven als een losprijs voor velen. En dat brengt ons natuurlijk bij het laatste en grootste wat hij gedaan heeft op aarde. Zijn kruisdood. Toch even ook een beetje inleiding daarop. De vraag ook van waarom deze kruisiging? Wat was nu eigenlijk het doel van het kruis? Ondanks zijn totale onschuld, de onschuld van Jezus, hij was volmaakt, had nooit enige zonde gedaan, onderging hij toch deze doodstraf als een lam dat ter slachting geleid wordt. Waarom? Waarom liet hij die beulen begaan, terwijl hij toch de macht had om zelfs een storm te bedaren? Hij had alle macht. Hij had het getoond ook dat hij demonen, sterke demonen, afgezanten van Satan, die in een mens kunnen wonen, dat hij die kon uitwerpen. Hij had die macht. Waarom liet hij zich dan, toen het moment daar was dat hij gevangen genomen werd, gegezeld werd en uiteindelijk gekruisigd werd, waarom greep hij niet in? Hij had toch maar een knip te geven met zijn vingers en er waren legioenen van engelen tot zijn beschikking. Maar hij deed het niet. Waarom? Eigenlijk is het antwoord heel duidelijk beschreven in een heel bekende tekst, Johannes 3, vers 16. Velen van u zullen die al uit uw hoofd kennen. Er staat, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dus God de Vader gaf zijn zoon. Waarom? Omdat hij de wereld zo lief had. Dat hij niet wilde dat de wereld, wij, grote wereld, met al die mensen, dat wij verloren zouden gaan, maar eeuwig leven hebben. Dat was zijn motivatie. Waarom dat hij zich liet begaan, liet gevangen nemen, liet geeselen, liet kruisigen. Onder het Oude Testament was het zo, als iemand gezondigd had, was er maar één manier om in het reine te komen met God. En dat was via offers. Dierenoffers, zonder bloedstorting geen vergeving. Die dierenoffers die zagen eigenlijk uit naar het grote offer dat Jezus eenmaal zou brengen. Dat is wat daar gebeurde aan het kruis. Als een onschuldig lam dat geslacht werd en zijn bloed liet vloeien voor de zonde van de mens. Vergaf God de zondaar en was zijn schuld verzoend. Dat is wat Jezus wilde doen. Hij was dat onschuldige lam. Daarmee ook dat ik zo die nadruk legde in het begin op dat hij God was. Volmaakt. Nooit geen zonde gekend of gedaan. Toen hij voor het tribunaal stond als het ware en er gevraagd werd. Mensen, zeg nou eens, waarom staat Jezus hier? Wat heeft hij verkeerd gedaan? Dan riepen ze van allerlei dingen door elkaar. Maar eigenlijk was er geen eenduidig antwoord. Hij had nooit iets gedaan. Ondanks dat ze hem zo graag dan wilden kruisigen, maar ze hadden geen reden. Zelfs iemand die totaal onverschillig was als een Pilatus, die waste zijn handen in onschuld als een symbool. Mensen, ik vind geen kwaad in deze mens, Jezus. Hij had niet gezondigd. Hij was het onschuldige, volmaakte lam dat al onze zonden op zich nam. Dat is wat in Jesaja ook heel duidelijk naar voren komt. En dat hij onze zonde op het kruis heeft weggedragen. Als een volmaakt onschuldig lam. Dat is het geheim achter de kruisiging van Jezus. Jezus was volledig op de hoogte van dit geheim. En daarom verzette hij zich niet. Al had hij dat heel gemakkelijk kunnen doen. Hij verzette zich niet. Hij onderging het als een lam dat ter slachting werd geleid. Dat noem ik ware liefde. Iemand die zijn leven geeft voor zijn vriend is al een held. Hè? Iemand die zijn leven geeft voor een ander. Maar hij deed het voor ons mensen, ja, die nog zondaar waren. Die een andere kant op gingen. Hij liet zich geeselen en kruisigen. Maar Petrus die zegt daar ook van, wetende dat gij niet met vergankelijke dingen zilver of goud zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door hem gelooft in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid hebt gegeven, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Het lijkt zo op het eerste gezicht alsof dat Jezus puur door mensen, in dit geval de Romeinen, omgebracht is. Hij werd eerst door de Joden beschuldigd, maar die mochten het vonnis niet uitvoeren, dus hij werd overhandigd aan de Romeinen. En de Romeinen, heidenen, die misschien niks met God te doen hadden, die hebben hem aan het kruis genageld. Zou je op het eerste gezicht zeggen. En dat is natuurlijk ook zo. Maar achter dit alles, achter dit menselijk drama dat zich afspeelt, was er een ander plan van God. En Petrus, die bijvoorbeeld in de eerste Pinksterdag, of eigenlijk de Pinksterdag in Jeruzalem, spreekt en duiding geeft over wat er gaande is. Toen meer over de Pinksteren, maar je kijkt even terug van wat is eraan vooraf gegaan. En hij zegt dan in die Pinksterpreek, mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus, de Nazoreër, een man, u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, deze, en dat vind ik dan belangrijk, deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd. Dus het was naar de bepaalde raad. God had bepaald, volgens zijn raad en voorkennis was dit allemaal gebeurd, was Jezus uitgeleverd. Hebt gij, en dan komt het wat wij meestal meer zien, hebt gij door de handen van wetteloze mensen hem aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de weeën van de dood nadien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. Handelingen 2, vanaf vers 22. Maar het belangrijkste vind ik dat het naar de bepaalde raad en voorkennis van God gebeurde, wat door die wetteloze mensen werd uitgevoerd. Dus Jezus deed dit heel bewust. En die heeft er al iets van gezegd, om de vreugde die voor hem lag, heeft hij die weg van het kruis dat offer willen brengen. Ook al was dat niet gemakkelijk. Denk niet bij jezelf van, ja, maar hij was ook God, dus voor hem was het gemakkelijk. Denk niet dat hij daar lachend aan het kruis hing. Onvoorstelbaar. Lijden. Afzien. Dood. De vraag is dan ook, wat moeten wij nu met dit kruisoffer? En eigenlijk heb ik het antwoord op die vraag al gegeven in Johannes 3, vers 16. Maar we zullen het nog een keer lezen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eengeboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. De Heer heeft eigenlijk alles gedaan wat hij kon doen om voor ons de weg naar het eeuwige leven te banen. Hij heeft alles gedaan. Het enige wat hij van ons vraagt is geloof, vertrouwen. Vertrouwen dat ook voor ons, dat Jezus ook voor ons deze weg gebaan heeft. Vertrouwen, geloven. Niet op onszelf vertrouwen, niet op onze goede werken of op anderen die wel een goed woordje bij de Heer zullen doen. Maar weten, Jezus die ook zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is de enige exclusieve weg tot de Vader. Gelooft u dat? Vertrouwt u daarop? Dat is wat de Heer vraagt. Dat is eigenlijk niks in vergelijking met wat de Heer gedaan heeft. Maar dat is wel wat hij vraagt. Toen ook bijvoorbeeld een cipier in grote nood aan Paulus en Silas later vroeg, wat moet ik doen? Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? Dan zeiden Paulus en Silas, stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. In Handelingen 16. Nu, je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar zeg, wat denk je wel dat ik ben? Denk je dat ik zo'n zondaar ben? Wat voor gedachten heb je eigenlijk van mij? Natuurlijk. Ik heb gedachten dat hier een groep mensen zit die allemaal hele nette burgers zijn en helemaal geen grote uitspattingen hebben. Hè. Maar ik ben maar een mens. Hè. En ik neem de maatstaf van mens, een menselijke maatstaf. En dan heb ik helemaal totaal geen slechte, negatieve gedachten van u. Ik weet wel dat we allemaal wel toch wel dingetjes hebben, want die heb ik zelf ook. Hè. Dat zie ik ook wel bij anderen. Maar ik heb niet, denk nu niet dat ik van u denk, oh, dat jullie allemaal geweldige zondaars zijn die de Heer Jezus nodig hebben. En ik eigenlijk niet, want ik ben een brave. Nee, zo denk ik helemaal niet. Maar het is ook niet zo belangrijk wat ik denk. Hè. Het is wel belangrijk om te weten wat God denkt. God in zijn koninkrijk hanteert andere wetten en regels dan wij gewoon zijn. Als je je vergelijkt met iemand anders, dan is het niet moeilijk om altijd wel iemand te vinden die iets erger, iets meer doet dan u. Dat is niet moeilijk. Hè? Maar dat is niet de vraag, wat vinden we van elkaar? Maar wat vindt de Heer van ons? Ik had een keertje ik heb een broer die ooit een keertje op vakantie wilde gaan. Ik geloof dat het naar Turkije was. Had ze al maanden van tevoren met computer alles geregeld en naar uitgekeken. En op het moment dat hij daar kwam, op Schiphol, Nederland, toen bleek dat één van zijn papieren niet in orde was. En dan kon hij natuurlijk veel stampij maken en zeggen van, hoe kan dat nou? Ik heb al 2 maanden geboekt en ik heb dat betaald en ik heb er naar uitgekeken. Ik heb er heel jaar al naar uitgekeken en nu ben ik daar. En voor zo'n stom papiertje, dat heeft geen zin, hè? Elk land bepaalt wat nodig is om daar binnen te geraken. En als wij daar geen rekening mee houden en wij zorgen dat onze papieren niet in orde zijn, moet je niet verbaasd zijn om te zeggen dat mensen dan zeggen, maar sorry meneer, dat zal niet lukken. En zo was het ook. Hij kon zijn koffers weer meepakken en terug naar huis gaan. En dat is een tegenvaller. Ik hoop dat het niet zo zal zijn als we bij de Heer komen. Dat zou blijken dat we van onszelf altijd vonden, wij zijn zo'n goeie. En dat de Heer zegt, maar ik hanteer andere regels. In Jacobus staat er ook ergens van, als er iemand tegen de wet gezondigd heeft, al is het 1 zonde. We hebben er veel meer natuurlijk, maar als het maar 1 zijn, dan is het voorbij. Het is als een ballon. Vol prachtige, mooie, volle ballon. Maar een speldenprik, wat stelt nou een speldenprik voor? Niks, 2 keer niks. Maar prik daar in die ballon een pats, het is gedaan, hè? En zo is het ook met de Heer. Hij is volmaakt en hij is volmaakt rechtvaardig. Met hem hebben we te rekenen. Niet wat we van elkaar vinden. En de Bijbel leert ons hoe God naar ons kijkt. Om maar 1 ding te noemen, in Psalm 14, vers 2 en 3 staat, de Heere ziet neer uit de hemel en op de mensenkinderen. Om te zien of er 1 verstandig is. 1 die God zoekt. En wat is zijn conclusie? Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard. Er is niemand die goed doet, zelfs niet 1. Amai, dat is wel slecht nieuws. Als het zo erg is, ja, dan kun je net zo de boel hier opdoeken en weggaan. Want als het zo erg is, nee, dat is het slechte nieuws. Maar ik hoop dat we dat realiseren. Dat we die realiteit onder ogen willen zien en durven zien. Maar daarmee is niet einde verhaal. Want God heeft daarvoor juist zijn zoon gegeven. Hij heeft zelf een plan bedacht dat we toch deel mogen hebben aan het eeuwige leven. En daarvoor was Jezus het kruis, de kruisoffer was nodig. Zoals we al gelezen hebben in Johannes 3 vers 16. Zo lief had God de wereld. Hij had ons lief. Maar als volmaakt en rechtvaardige rechter kon hij ons niet zomaar de zonde door de ogen, door de vingers zien. Dat gaat niet. Dan zou God niet meer volmaakt zijn en niet rechtvaardig zijn. Hij zegt, dit is mijn oplossing. Jezus, zijn zoon. De keerzijde van de medaille is wel, als u zegt van, ik heb dat niet nodig. Ik geloof dat ik op eigen benen kan staan. Als er 1 is die in de hemel mag komen, dan ben ik het wel. Dan vlieg je er zo naartoe, zoals ooit iemand zei. Ja, naar mensen zijn maatstaven misschien wel. Maar niet naar goddelijke maatstaven. God zegt, dit is mijn oplossing. En als u dat verwerpt, dan heb ik inderdaad nog slecht nieuws. Er staat in datzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 3 van Johannes, en dan vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Doch, Wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Dat is de realiteit. De keuze is aan ons en aan u. Blijft u vertrouwen op uw eigen goedheid, of stelt u uw vertrouwen op Jezus, de oplossing door God aangeboden? Ik zou eigenlijk willen afsluiten met een verhaal dat hele preek eigenlijk een beetje illustreert. Voor sommigen bekend, geen probleem, dan frist het een keer op. Voor anderen misschien nieuw. Op een dag werd een jongeman voor de rechter geleid. Hij had verschillende serieuze fouten gemaakt en verdiende een flinke straf. Toch had die rechter een probleem, want de beklaagde was zijn zoon. Voelt u het? Rechter, rechtvaardige uitspraken doen, maar het is mijn zoon. Nu had hij natuurlijk kunnen zeggen, zoon, dit had je niet moeten doen. Maar voor deze ene keer laat ik je gaan, omdat je nu eenmaal mijn zoon bent. Maar doe het nooit meer. Dit klinkt natuurlijk wel liefdevol, maar dat zou betekenen dat hij zijn reputatie als rechtvaardige rechter wel kan vergeten. Dat gaat zomaar niet. Deze rechter kon niet anders dan zijn zoon schuldig verklaren en hij veroordeelde zijn zoon tot een boete van 20.000 euro. En die jongen die was wanhopig. Hij bezat niets. Hij had zoveel geld niet. Toen hij echter door het gerechtsgebouw naar buiten liep, hoorde hij plotseling voetstappen achter zich. Het was zijn vader die hem zojuist veroordeeld had, een rechtvaardig oordeel had geveld. Maar nu was zijn vader niet meer in toga. Hij had gewoon zijn burgerkleding weer aan. En die vader legt zijn hand op de schouder van die zoon en die zegt, zoon, ik vind het heel erg dat ik je moest veroordelen tot deze straf, maar als rechter kon ik niet anders. Maar nu wil ik je ook laten merken dat ik van je houd en hij bood aan om in de plaats van zijn zoon die boete te betalen. En daarmee bleef die vader volkomen rechtvaardig als rechter, maar hij was tegelijkertijd genadig en liefdevolle vader. Hij voldeed de boete van zijn zoon en zijn zoon verliet de rechtszaal vrijheid als vrijman. Dat is eigenlijk wat God gedaan heeft. Als rechter moest hij ons veroordelen om alle verkeerde dingen die we gedaan hebben. Maar in zijn liefde betaalde hij de prijs, de boete, die Jezus aan het kruis bracht. Dat is wat Jezus deed. Hij kocht ons vrij met zijn bloed, met zijn lichaam dat verbroken werd. Als u dat gelooft, begint eigenlijk een nieuw leven. Aan u de keuze.